Gemeente, het volgende wordt allereerst bekendgemaakt. Huisbezoeken, dinsdagavond bij P. Wessels, J. van Eck, J. Hollaar en bezuster G. Mans, jonge Jan. De voorbede is gevraagd voor broeder Thale, die dinsdag wordt geopereerd. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw blijft tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 111, de versen 1 en 2. Looft, halleluja, loof de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met oprechten onderling vereend in een vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. Psalm 111, de versen 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing is uit de eerste brief van de apostel Johannes. Het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Daarna zingen wij van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de Antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu alreede in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hem overwonnen, want hij is meerder die in u is, dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld, en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft, tot de verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Tot zover de schriftlezing. Met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij antwoorden hierop door te zingen van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En ieder spreekt in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor deze avonddienst vindt u aandacht in dit gedeelte uit het Nieuwe Testament dat u is voorgelezen, 1 Johannes 4, na de bepaalde 10e vers. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. We bidden vooraf de Heere om zijn zegen, om het werk van de Heilige Geest in onze harten. Zo mochten wij dan, Heer onze God, in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid, wederom onze plaatsen innemen in dit huis van woord en gebed. Wij willen u danken, Heere, voor die bijzondere leiding die u met ons houdt. Duizenden zijn er die de kerkdeuren voorbij gaan en die met woord en daad het uitspreken. Wijkt van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Maar u leidt onze wegen nog onder het woord der verkondiging, onder het aanbod van genade en de prediking van de beloften des evangelies. Wij willen uw naam daar hartelijk voor dank zeggen, Heere, maar ook bidden of u verder met ons wilt gaan. Want het is wel rijk dat we naar de kerk gaan, dat we onder uw woord zitten en dat we onze kinderen zenden naar de catechisatie, naar de christelijke school, dat we alles doen om ze op te voeden in de vrezen van u. Maar het is zo nodig, Heere, omdat u met woord en geest in de harten werkt, het willen en het werken naar uw eeuwig welbehagen. Want Heere, we zijn diep en steil van u afhankelijk. Predikers van het woord kunnen het woord als zaad uitstrooien, maar u moet de zegen, de wasdom geven. En wij vragen, wil dat uitgenade doen, Heere, als ook in deze dienst uw woord, uw stem zal klinken in de gemeente. Wilt u dan geven, Heere, omdat het weerklank mag vinden in de harten. In de harten van allen die uw naam vrezen, opdat ze weer eens bepaald worden bij uw soevereine liefde en bij uw eeuwig welbehagen. Want niets uit ons is erbij wanneer u ons in de tijd der genade opzoekt en inlegt in de ware Adam Jezus Christus. Dat is alleen uw werk, Heere. Daar komt niets van ons bij. Alles is uit u. En wij vragen, Heere, geef dat we dat goed mogen verstaan. Omdat we onder een verbroken werkverbond vandaan komen, ligt in ons vaak de behoefte om u iets aan te bieden, om iets te betekenen, om een klein plaatsje zelf te verdienen in het koninkrijk der hemelen, wil dat allemaal eens wegnemen, Heere, opdat we echt een arme zondaar mogen worden, want dat is een hele zaak. Wij spreken zo vaak over de rijke Christus voor een arme zondaar, en die rijke Christus, die wordt als het ware ons voorgesteld in uw woord, en het is rijk aan hem te zijn verbonden. Maar om arme zondaar te worden, dan moet alles van ons afgebroken worden. Dan moet alles van ons wijken. En Heer onze God, dat kan ons soms tegen de borst stuiten. Ook na ontvangen genade, want er zijn van die zaken die we graag zelf in de hand willen houden. Maar wil eens graven gaan in ons tot op de fundamenten toe. En wil die eens bloot gaan leggen, Heer onze God, opdat we zien dat er in ons geen rust is. En dat er in ons geen grond ligt. Maar dat die grond buiten ons ligt in Jezus Christus. Gelijk wij ook weten uit dat bekende formulier dat we onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zullen zoeken. Zegen ons dan in deze diensten. Wil ons dan opbouwen als we genade bezitten in het allerheiligst geloof door ons zelf maar af te breken. Want hoe meer wij afgebroken zullen worden, hoe meer wij toevlucht zullen zoeken bij u de Heer alleen. Zegen Heer onze God uw woord voor een ieder van ons. We hebben allemaal onze moeilijkheden, ook onze geestelijke moeilijkheden en strijd. Maar wil u eens ons te hulp komen met de prediking van uw woord. U hebt het vanochtend willen doen in ons midden. En wij vragen, doe het ook in deze dienst. En geef, Heer onze God, door de kracht van uw genade, omdat wij steeds meer besef krijgen van ons verdorven zondaarsbestaan, maar ook mogen zien op de rijkdom die u geopenbaard hebt in de Zoon van uw eeuwige liefde, en dat is de Heer Jezus Christus. Uw zegen bidden we voor een ieder van ons, mannen en vrouwen, kinderen en grijzaards, wil werken in alle harten, Heer onze God. Dat vragen wij niet omdat wij dat waardig zijn, maar omdat wij dat mogen bidden naar uw woord. Laat al uw begeerden biddend en dankzeggend bekend worden bij God. En Heere, dat doen wij nu in deze ogenblikken. Erbarm u dan over heel de gemeente, over een ieder die bij haar hoort of met haar meeleeft. Zegen in uw goedheid en ontferming, Heer onze God, al de werken van de barmhartigheid. Daar is zoveel te klagen en daar is ook zoveel geween. En wij weten de diepste oorzaak van al de ellende in deze wereld die voortkomt uit onze verdorvenheid, uit onze val, in ons geslacht en verbondshoofd Adam. Daardoor is een stortvloed van ongerechtigheid, maar ook van lijden en smart, over ons met elkaar uitgestort, en ieder krijgt daarvan wel zijn deel. Wij vragen, Heere, wil het lijden verzachten. Zegen ook, Heer onze God, die zuster die opgenomen moet worden in het ziekenhuis aanstaande dinsdag en die een behandeling moet ondergaan, wil haar gedenken naar de rijkdom van uw genade, Heere, en wil haar beterschap gaan geven. Wij mogen dat toch van u bidden. We hebben dat vanochtend voor een broeder gedaan. We doen het nu voor deze zuster en vragen, Heer onze God, gedenk toch in uw gunst aan haar en wil haar en allen die haar lief en dierbaar zijn, verblijden met uw groot en heerlijke daden. Maar dat er ook voor allen die het moeilijk hebben, een gebed vanuit de gemeente mag opgaan. Want als één lid lijdt, dan lijden alle leden. Daarom is het zo nodig dat er gebeden wordt voor allen die het moeilijk hebben. En die zijn gekomen aan de eindstreep van hun leven. Die opgenomen moeten worden in ziekenhuis. Of die vertoeven in verpleeghuis, nou waar dan ook, Heer onze God, laat de gemeente het verstaan, omdat u gebeden wilt zijn. U zegen bidden we voor het werk van de zending. gelijk dat ook geschiet door ons kerkverband. Wees met die broeders die zijn uitgegaan met de boodschap van het evangelie en met degenen die op andere wijze werkzaam zijn op het terrein van de zending, hetzij in de medische sector of die daar bezig zijn met ontwikkelingshulp, om daar deze mensen ook te leren om bepaalde werkzaamheden te verrichten op de velden. We vragen u een zegen voor het verbondsvolk Israël. Miljoenen Joden wonen nog in de diaspora. Er is maar een klein gedeelte teruggekeerd op de erve der vaderen. En wij vragen van u, o God, geef bekering onder Israël. Ook in de staat Israël, dat er mag worden gevraagd naar u, de levende God. En dat de ogen eens mochten opengaan voor Israël, voor de verlosser Jezus Christus, dat volk wacht nog steeds, voor zover het wachtende is, voor het ver het orthodox is, op de komst van de Messias. Wij, Heer onze God, wij vragen van u, open de ogen voor dit volk, dat hij reeds gekomen is en weer komende is op de wolken des hemels. Uw zegen bidden we voor onze theologische hogeschool, voor de opleiding van dienaren des woords in zonderheid in ons kerkverband. Uw zegen vragen wij voor professoren, voor een moeilijke taak, voor de curatoren en voor de studenten. Geef ons jonge mannen die een hart door uw genade aan u zijn kwijt geworden en die branden van verlangen om uit te gaan met de boodschap van het heilige evangelie. Daaraan is zoveel behoefte in onze kerken, Heere. En wij bidden, geef ons zulke mensen, geef ons zulke jonge mannen, zulke predikers van uw boodschap. Heere, wij vragen uw zegen voor degenen van ons uit onze kerken die arbeiden onder de militairen. Een geweldige opdracht hebben ze te vervullen. Een moeilijke opdracht is dat wel in deze tijd. Maar geef ook dat zij zegen op een arbeid mogen zien, opdat ze een stimulans mogen bezitten om met dit werk onder de militairen voor te gaan. Heer onze God, we hebben u veel te vragen, maar dat mag naar uw woord. Wij mogen onze harten uitstorten voor u, gelijk eens een Hanna dat deed bij uw tent in Silo. En wij, Heer onze God, vragen of u ons uit genade wilt horen en verhoren en een zegen wilt geven uit uw onuitputtelijke volheid. Een zegen voor allen die genade kennen, maar ook een zegen voor degenen die buiten staan, die wel ingeschreven staan in de registers van de kerk, die misschien belijdende leden zijn of doopleden, maar verder niets kennen en niets bezitten. Wil ze bekeren, o God, tot u de levende God, tot roem van uw naam die heerlijk is. Wil ons dan zo zegenen, ook in dit stille avontuur, onder de boodschap van uw woord en getuigenis. Wij komen dat vragen van u, niet op grond van iets van onszelf, maar op grond van uw woord, met die gewisse beloften. Het is pleitend, Heere, op uw verbond en woorden, dat wij samen tot u komen. Geef verhoring, Heere, en doe ons met elkaar delen in de weldaden en zegeningen die Christus Jezus verworven heeft voor een arm en ellendig volk. Wij komen tot u in zijn naam. Amen. Gemeente, we zingen nu eerst van Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die ge hebt van alles gedaan. Zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken. Dag en nacht. Heilig zijn, o God, uw wegen. We zingen op gemeente Psalm 77, de versen 7 en 8. Thank you. gemeente, na het amen van de prediking zingen wij, zij zullen uit de volheid van gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145, het derde vers, na het amen van de prediking. Gemeente, overeenkomstig de orde van het kerkelijke jaar, er staan de zogenaamde adventsweken weer voor de deur. De volgende zondag is de eerste adventszondag. Wat gaat de tijd toch snel. In de prediking ligt dan in die adventstijd het accent op de voorbereiding voor de jaarlijkse viering van het kerstfeest. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de zondag, voorafgaande aan die adventstijd, staat meestal in het teken van een soort inleiding op de aanstaande adventsprediking. En de gekozen tekst voor deze dienst leent mijns inziens daar zich bijzonder voor. Het straks weer te herdenken kerstfeit is er immers, waarom? Om Golgotha, om de verzoening door voldoening. En daar moeten we goed aan denken, in de adventstijd en ook bij de kerstdagen. Het gaat bij kerst om Golgotha, gemeente. En die twee, kribbe en kruis, die vindt hij allebei in die aandoenlijke Johannesverwoording, de tekst voor deze dienst uit 1 Johannes 4 vers 10. Dit woord van God, daarin bespeuren wij het mysterie van Gods zondaarsliefde. Het mysterie van Gods zondaarsliefde. Hierin is de liefde, aldus de tekst. Niemand heeft zoveel over de liefde geschreven dan de apostel die Jezus lief had. Dat is de apostel der liefde Johannes. Hij die ook wel de adelaar onder de evangelisten wordt genoemd, heeft er bevindelijke kennis van in eigen leven, wat die liefde Gods in zijn leven betekent. De agape, dat is naar het oorspronkelijke, de liefde Gods is voor hem een wonder, is voor hem een mysterie. Die kennis is hem te wonderbaar, hij kan er niet bij. De ware in Christus Jezus aangenomen kinderen van de hemelse Vader, die kunnen hem hierin verstaan, die kunnen hem hierin navolgen. Het is inderdaad een mysterie, die wonderbare liefde Gods, neerbuigende liefde Gods, tot de verloren wereld, neerliggend in schuld. Maar die ontkerstende wereld rondom ons, die moet van deze liefde van God niets hebben. Daar is een heel andere liefde in. En die liefde is synoniem met seks. Gelijkbetekenend. Zover zit de massa van ons volk nu al in de onderwal, bij wijze van spreken. Waar ik mee zeggen wil, omdat er een begripsvervarring plaats heeft vandaag de dag. Ja, in de omgang met mensen. Begrippen worden opgevuld met heel andere ideeën, met heel andere betekenissen. En op theologisch terrein is dat precies hetzelfde. En daar moeten we maar goed acht op geven. Dan horen wij vertrouwde woorden over verkiezing en genade. Maar men geeft een heel andere inhoud aan vandaag de dag. En daarom geldt het ook vandaag voor de mensen onder het evangelie. Wees op uw hoede. Al de bekende termen worden gebruikt, maar opgevuld met andere betekenissen. Maar de apostel Johannes, die wil in deze dienst onze leermeester zijn, en een betere voorlichter dan hij, geïnspireerd door de Heilige Geest, kan ik eigenlijk niet aanwijzen. Luisteren wij in stilte naar wat hij zegt in de tekst. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En daar kun je wel uren over gaan mediteren, gemeente. En dan ben je nog niet klaar. Het gaat hier over de ware liefde. Dat is, heb ik gezegd, de agape. Dat is de liefde van God dat de verloren wereld neerligt in schuld en ondergang. Waarover wij mensen enkel maar kunnen gaan stamelen. Er wordt ons toch iets wonderlijks verteld in deze woorden uit die brief van Johannes. Dat wij nietige mensen niet de bewegende oorzaak zijn van die liefde van God. Met andere woorden, die liefde van God is niet door ons opgewekt. Niet door ons in beweging gekomen. Niet door ons mensen ontstaan. En daar moeten we heel goed acht op geven, want het gaat in deze zaak om de gloria Dei, dat is om de eer Gods. Ja, het raakt hier Gods majesteit en heerlijkheid zijn eer. Dwaalgeesten die er trouwens altijd zijn geweest en die zijn er vandaag de dag ook, die gaan van de gedachte uit dat die zondaarsliefde van God in beweging is gekomen, ontstaan is gekomen door goede kwaliteiten van de mens. Of, om het met de Roomsen te zeggen, door mensen van goede willen. Nou, van zogenaamde goede willen kan ik in deze verdorven wereld vandaag de dag totaal niets ontdekken. En ik denk u evenmin. Zelfs niet eens soms in kerkgemeenschappen waar het ben ik mijns broeders hoeder vaak nog hoogtij viert. Dat de mens nog wel aardig goed is en die de liefde van God in beweging zou hebben gebracht om zou hebben doen ontstaan als het ware. Dat in strijd met het woord. En met de reformatorische belijdenisgeschriften. Onze natuur is door die zondeval in Adam al zo verdorven. Dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En al die deze woorden niet meer willen onderschrijven. Die onttronen God de allerhoogste majesteit. En die hebben opgehouden om gereformeerd te zijn. Heus, wij zijn geen brave Hendrikken. Die Gods liefde zouden hebben doen ontstaan, zouden hebben doen opgewekt. Wij zijn veel meer van die zwarte pieten, veel meer misvormd dan men in sommige kerken zingt door duizend zonden. Veel meer dan duizend zonden, radicaal verdorven zijn wij en verloren in onszelf. Indien het van ons zou afhangen, dan gingen we allemaal met elkaar, achter elkaar, de eeuwige verdoemenis in. Waar wening zal zijn, zegt het woord. En waar wening zal zijn, een knersing der tanden. Want wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Gelukkig, daar is lossing, dat moet ik zeggen. Gods nederbuigende zondaarsliefde is in Gods hart eeuwig ontsprongen, afgedacht van de mens. Zwarte pieten. Boordevol ongerechtigheid heeft hij naar zijn soeverein welbehagen lief gehad. Dat is het wonder van Gods liefde en evangelie. Is dat dan geen mysterie vandaag de dag? Daar kun je toch met je verstand niet bij. Wij kunnen bepaalde mensen om hun goede eigenschappen of kwaliteiten beminnen. We kunnen ze zelfs lief hebben. Vooral als die mensen precies doen en zeggen wat wij zelf heel graag willen. Dan zeg, wat zijn dat toch fijne mensen, hè? Ik hou van die mensen, ik kan met die mensen lezen en schrijven. Ja, wij zien aan wat voor ogen is. Als iemand naar ons hartje spreekt, dan heeft hij dat hartje al heel gauw gewonnen, waar of niet? Maar oh wee, als er eens wat gebeurt, hè, dat ons irriteert. Als die naaste waarvan we houden ons eens op de tenen trapt. Wat dan? Dan is met die liefde gewoon gebeurd. En bij de Heere God is het nu juist anders. Niets, totaal niets kan hem tot liefde, tot zondaren hebben bewogen. Wat had de mens dat God wel behagelijk zou zijn? Ze hebben alle gezondigd, zegt de apostel in de Romeinenbrief. En durven de heerlijkheid van God. Ik kan het nog veel krachtiger zeggen, nog veel sterker zeggen. Dat moet gezegd worden. De Heere God die zag ons als vijanden. Want de zonde is vijandschap Gods niettemin. Was er bij de Heere God bewogenheid in zichzelf om vijanden lief te hebben. En niets irriteert hem in de mens om die liefde te doen afzwakken tot haat. Zijn liefde is namelijk niet van menselijke kwaliteiten afhankelijk, gemeente. Dat is het wonder nu, dat is het mysterie. Een verloren volk dat het elke dag verderft en elke dag opnieuw de verdorvenheid openbaart, heeft hij lief en wil hij behouden voor eeuwig. Daarom zingt de apostel in de Romeinenbrief: o diepte en des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn uw wegen. En die ondergrondelijke zondaarsliefde van God heeft haar oorsprong in het vaderhart van God, afgedacht van de mens. Dat hart dat bruist van barmhartigheid in wat wij noemen de tijd. Dat is de menselijke tijd, dus waar God heeft een andere tijdsrekening, komt het openbaar. Als na de zondeval Adam met zijn echtgenoten zich verbergen onder die prachtig bloeiende paradijsheesters, wie is dan de eerste? Dan is God de eerste. Adam, waar zijt gij? Nee, die man en die vrouw, die zitten daar niet in het paradijs te roepen en te smeken om hulp. Beslist niet. God is in zijn ondoorgrondelijke opzoekende liefde de eerste. Hij is de alfa in het leven van de mens. Hij zoekt het weggedrevene. Hij zoekt het weggevluchte. En dit hij de eerste. Oh, dat kun je nu in de Bijbel, als je goed in de Bijbel thuis bent, nu altijd weer ontdekken. Abraham, bijvoorbeeld de vader der gelovigen noemen wij die, die roept God niet aan in het maan aanbiddend Mesopotamië, maar God roept hem. God roept hem en kiest hem naar zijn welbehagen uit. Ga uit dit land en naar het land dat ik u wijzen zal. En dan sluit God in eenzijdige liefde met hem het verbond. Want de verbondshandeling gaat alleen van God uit. En nog heden ten dag is God de eerste. De eerste in zijn zondaarsmin. In het leven van een zondaar. De eerste bij ons aardsprille begin. Bij de heilige doop. Het betekenen en bekrachtigen van de beloften van gemaakte. En gemeente, daar blijft het niet bij, gelukkig, want hij is niet enkel de eerste in het schenken van zijn heil in de belofte, maar, dat is een onderwerpelijke zin, maar ook in het onderwerpelijk deelachtig maken van de belofte zaak. Want wij behoren allemaal wel tot het genadeverbond, maar we moeten deel krijgen aan de genade van het verbond. Houdt u dat heel goed vast? Ja, gemeente, want dat laatste, dat is zo nodig. Hij is de eerste in het schenken van zijn heil in de belofte. Maar hij wil de zaak van de belofte je ook persoonlijk deelachtig maken. En dan moet u de catechismus maar eens lezen. Daar vindt u die twee uitdrukkingen steeds. Schenken en deelachtig maken. God schenkt het evangelie. God schenkt ons de verzegelde belofte. Maar het komt erop aan dat de zaak van de belofte ons onderwerpelijk deelachtig wordt gemaakt. Want dat is tot zaligheid. Dan krijgen we deel aan die borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En je kunt met de belofte in je hand en met een gedoopt voorhoofd nog verloren gaan. Omdat de zaak van de belofte je niet deelachtig is gemaakt. En daarom zegt de Heer: doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat geldt voor oud en dat geldt voor jong. De Heere God is en blijft de eerste. En is hij de eerste, dan is hij ook de omega. De laatste, tot onze laatste ademtocht, de laatste snik op het sterrenbed of op de weg toe. Hij is de alfa, de eerste, de omega, de laatste. De getrouwe dus. Dat wil zeggen de getrouwe en de waarachtige. Oh, het kan met de door hem opgezocht en herboren zondaren soms door de diepte gaan. Vanmorgen hebben we daar een stukje van overdacht. Zodat er angst en beving is. Soms heel sterk. Ik kan er wel eens terechtkomen in de klauw van de duivel. Maar hij houdt als de getrouwe de zijnen in het oog. Hij houdt als de getrouwde zijnen vast, want hij is de alfa en de omega.
En hoe donker ook Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En nooit laat hij varen het werk dat zijn hand eens begon. En zo wil nu de eeuwige God zich verheerlijken in het behouden van een verloren zondaarsvolk. Dat gebeurt met opluistering van zijn deugden. Zeggen kan ik ook in volmaakte harmonie met zijn gerechtigheid en heiligheid. Hij heeft, wij spreken naar de mensen, Paulus, zeggen weg uitgedacht om dat uitverkoren voorwerp van zijn liefde in de weg van recht weer in zijn armen te nemen. En terstond na de zondeval openbaart de Heere God die weg. Ik zal vijandschap zetten. Dat is, ik kom met mijn redding, met mijn heil. De zogenaamde moederbelofte gesproken tot die verleidende rode draak klinkt dan het eerste mensenpaar in het oor. En dan moet het paradijs uit. Moet je goed opletten, hoe moeten ze het paradijs uit? Ja, u zegt zeggen, het is een straf. Ze gaan het paradijs uit met de belofte. Daar zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot. Ze gaan het paradijs uit met de belofte. De Heere zal redding geven. Houdt u dat heel goed vast? Ja, gemeente. En even later komt dan de vervulling. De liefde, daar moet u even goed nadenken, van eeuwigheid ontsprongen in dat liefhebbende vaderhart, krijgt dan gestalte in de menswording van zijn eeuwige zoon. Er liggen eeuwen en eeuwen tussen. Die liefde van het vaderhart krijgt gestalte in de menswording van Gods eeuwige zoon. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En zijn liefde, niet ontstaan door en in beweging gebracht door de mensen, geeft hij gestalte in Bethlehem's stal. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Hoe machtig sterk legt dit Gods woord. En daar moet je eens goed over nadenken. Het accent op de eenzijdige liefde van God. Immers, het is maar een handjevol mensen dat in de zogenaamde volheid des tijds zich nog vastklemt aan die oude heilsbeloften. Gedaan vanaf het paradijs en steeds weer herhaald. Die mensen in het algemeen toen, in die volheid des tijds, die schreven niet om redding. Ze schreven niet om verlossing. En ze heffen hand en hoofd niet smekend omhoog. Maar de Heere is de getrouw. Hij die beloften geeft, vervult die beloften op zijn tijd. Vanaf het verloren paradijs baant de Heere God langs allerlei kronkelwegen, door allerlei geslachten heen, een weg naar het plekje Bethlehem. Ziet u de lijn wel vanaf paradijs? Door allerlei geslachten heen. En er zijn minder prettige figuren bij betrokken, maar door allerlei geslachten heen loopt er een weg naar het stadje Bethlehem, NG Bethlehem Ephrata. In zijn eeuwige zoon, als kind geboren uit de maagd, zegt God in die kerstnacht, zie, hier ben ik. Maar nu komt het. Voor wie geeft hij aan zijn soevereine liefde, niet afhankelijk dus van enig mens, gestalt in dat feit dat we straks herdenken, de kerstdag. Voor wie? Er staat dat hij ons heeft lief gehad. De vraag is, wie zijn die ons? Zijn die ons nu alle mensen, alle die geboren zijn sinds Adam en nog geboren zullen worden in de toekomst? Kijk, een van de voornaamste regels van de hermeneutiek, dat is een theologisch vak,
dat bestudeerd moet worden voor de juiste schriftverklaring of exegese, luidt: altijd schrift met schrift verklaren en vergelijken. Dan kun je nooit zeggen dat liefgehad dat hier in de tekst staat, dat slaat op alle mensen. Dat ons, dat slaat niet op alle mensen. Dat moeten we goed van zijn doordrongen. Dat slaat op de geliefden. En die, daar schrijft Johannes toch aan. Aan de geliefden. Leest u dat thuis maar eens na. Zo net is hij ook gelezen. Die ons, dat zijn de geliefden. Dat zijn de ware geloven in Jezus Christus. En tot hen die ware Christ geloven richt Johannes zich. Met de woorden: hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Ja, van deze mensen kan gezegd worden: God heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. Fijn als dat ook van ons zou kunnen worden gezegd. Dat is een zuiver persoonlijke zaak. U moet zien tot klaarheid te komen wat deze zaak betreft. Maar die tekst die nu voor ons ligt, die kun je toch maar niet toepassen op iedereen. Omdat het woordje ons daar staat, kun je dat maar niet toepassen op iedereen. Ja, zeggen mensen, dat staat er toch, dat woordje ons, en wij zijn toch met elkaar ons. Hij heeft ons lief gehad. Ze betrekken dat ons op alle mensen. En tot iedereen vertellen ze, hè. En dat hoort u wel eens misschien ook door de radio. Dan vertellen ze tot iedereen: God heeft je toch zo buitengewoon lief. God heeft je toch zo lief, mensen. En de grote fout zit in de leer van de algemene verzoening. In het remonstrantisme. Iedereen is met God verzoend en je moet het maar aannemen. Je moet het maar geloven. Maar zo iemand kunnen tegenwerpen. Dat Gods woord geschreven door Johannes spreekt toch van Gods soevereine liefde, jazeker. Van zuivere zondaarsliefde. Maar nu de vraag: is iedereen daar voorwerp van? De apostel schrijft aan ons. En die ons, daar bedoelt hij mee die geliefden in de Heere. De ware gelovigen. Dus je mag dat niet toepassen op iedereen. Dat is in strijd met de zuivere schriftverklaring. Bovendien staat er in de schrift toch ook te lezen: God is een verterend vuur. En spreekt de Heer Jezus niet menigmaal over de gegevenen des vaders? En heeft het ook niet over het kleine kuddeke aan het welk de vader naar zijn welbehagen het koninkrijk zal geven? Gods zuivere zondaarsmin heeft betrekking op een uitverkoren zondaarsvolk. Dat in de tijd der genade wordt opgezocht en toegebracht. En dat in de tijd der genade komt tot geloof en bekering. En door de kracht van Christus ook tot levensheiliging. En gemeente, hoe kom je nu bevindelijk aan de weet dat je persoonlijk voorwerp bent van Gods liefde? Van Gods verkiezende liefde. Hoe kom je dat nu bevindelijk aan de weet? Door de boodschap van je doop en de prediking van het evangelie met zijn beloften te beantwoorden met het amen des harten. Dus met het enige kenmiddel dat de schrift kent. En dat enige kenmiddel is het geloof. Door het geloof verstaan wij dat deze wereld door het woord van God is toebereid. Met je verstand niet, maar met je geloof. Dat is het enige kenmiddel. En door het geloof kunnen we ook aan de weet komen of we voorwerp zijn van Gods liefde. En willen we weten of we verkoren zijn, dan kunnen we het alleen aan de weet komen door het geloof aan de voeten van de Heer Jezus Christus, die ons verkoren heeft in hem, naar Christus toe. Daar krijg je antwoord op de vraag: ben ik uitverkoren? Ja, en dat geloof waar ik het over heb, dat kun je zelf niet geven. Wat is vrucht van het nieuwe leven dat uit God is door de Heilige Geest. Dat is een gave God dus. Je kunt het heil dat God aanbiedt in het woord zomaar niet pakken zoals de mensen dat denken. in methodistische en remonstrantse kerken alsof je dat zomaar pakken kunt.
Wel nee, al wat God je laat verkondigen en door de heilige doop betekent en bekrachtigt, dat moet hij je ook persoonlijk nog, en daar komt zijn eenzijdige liefde in uit, deelachtig maken. Niets uit ons, alles uit hem. Zo kom ik in Jeruzalem. Maar we mogen erom vragen.
Wij mogen erom roepen. Wij mogen erom kloppen. Maak me levend naar uw woord. Levend naar uw getuigenis. En bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.
Ja, gemeente, werd er nu maar eens meer zo geworsteld aan de troon der genade, hè. Zo in de trant van, o Heere God, dan zit ik altijd onder de evangelie. Al zoveel jaren onder de evangelie. Werk ook eens met dat woord en met uw geest in mijn hart. Opdat ik echt een ander mens mag worden. Worstelt u zo wel eens met de Heer op uw slaapkamer voor de stoel of in een schuurtje? Doet u dat wel eens? U mag roepen, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt schenk ik. En wat komt er dan? Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ja, er zijn mensen die zeggen, je moet eerst het leven kennen voor je gaat roepen, hè. Maar Amos, die boer van Tekoa en tevens profeet, die heeft het anders gezegd. Zoek de Heere en leef. En dat is een woord waar ook wij aandacht aan moeten besteden. De Heere zoeken. Terwijl dat nog mogelijk is. Terwijl dat nog kan. Ja. Wanneer dat gebeurde, dan geloof ik dat die kamerling van Kandaarzee, of van Kandaarzee, nog wat meer navolgers zou krijgen dan vandaag de dag. Je hoort zo weinig over het geestelijke leven immers. Maar dan zou het nog eens kunnen worden, en hij en zij reisden de weg met blijdschap. En met het oog op Gods eenzijdige liefde zal ze getuigen, waarom was het op mij gemunt? Daar zo vele gaan verloren. We lezen onze tekst nog even. Hierin is de liefde niet dat wij, dus, die tot het geloof gekomen zijn, God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft. En dat zenden, gemeente, heeft een doel. De kribbe in Bethlehem, die staat er om het kruis van Golgotha. Het gaat bij die ruwhouten kribbe om het ruwhouten kruis. Houdt u dat goed vast in de komende weken. En ook op het kerstfeest. Het gaat bij die ruwhouten kribbe om het ruwhouten kruis. En zijn zoon gezonden heeft, staat er, tot de verzoening voor onze zonden. Zo'n 33 jaar na die kribbe hangt dat kindeke dat er op het stro lag, daar in Bethlehem, als de man van smarten dood te bloeden aan het kruis. Denkt u daar eens over na. Straks zingen we mooie versjes, hè, met de kerstdagen, dan denken we niet aan het kruis. Maar 33 jaar ongeveer later hangt dat kindeke als de man van smarten aan het kruis. En dan is de intimiteit van de stal en de romantische sfeer verdwenen en is een openbare vermakelijkheid geworden van de Joden, want ze bespotten hem. En in het spotten komt er precies uit wie de mens van nature is. We zijn van nature spotters. Spotters met God en goddelijke zaken. Maar die eenzijdige liefde van God is nu ook de eenzijdige liefde van de Zoon, die mens is geworden, Jezus Christus. En daarom volhardt hij tot eer God des Vaders en tot zijn verheerlijking, tot het einde toe. Ja, daarvoor is hij toch gekomen, in de kribbe gelegd,
om eens als man van smarten te hangen aan het kruis. En heeft hij bij het verbond der verlossing, ook wel genoemd raad des vredes, niet verklaard, ik kom, o God, om uw wil te doen. Helse angsten en verschrikkingen heeft hij aan dat kruis moeten ondergaan in die drieuurige dikke duisternis. En heeft het uitgekermd dat, ja, hij die eens als kindeke lag op dat hoopje stro in dat kripje. Uitgekermd heeft hij het toen als de man van smarten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het is vanwege de zondeschuld die hij als lam Gods torsen dragen, wegdragen moet. Opdat een volk door God eens gunstrijk uitverkoren in hem, met God zal zijn verzoend en nimmermeer van God verlaten worden. Uitroepen mogen wij wel. Je zou haar zeggen in de kerk. Ja, o welke macht heeft uw liefde. Alles, ja volkomen alles heeft hij volbracht. Eén woord heeft hij gezegd, tetelestai. Een kruis. Het is volbracht. Dan mag je het helemaal niets aan. Geen schilder, geen nagelschrapsel. Zijn lichamelijke opstand. Alles wat er volgt is strekt immers tot het bewijs. En is boven. Aan de rechterhand des vaders. Door. En hij regeert alle dingen. In naam des vaders. Hij moet als koning heersen. Totdat al zijn vijanden zullen gezet zijn tot de voetbank van zijn voeten. En daarin is Gods bedoeling, zijn heilsbedoeling met de verloren volk, gerealiseerd. Hierin is de liefde. Niet dat wij, die nu tot geloof gekomen zijn, God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft eerst lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. O, die hoogte, lengte en diepte. Van die liefde zonder pijl. God heeft zijn eeuwige zoon gezonden, gemeente. En niet gespaard, maar overgegeven aan die smadelijke, smartelijke en vervloekte dood van het kruis. En dat, ja dat, om vijanden van God. Want de zonde is vijandschap Gods. Voor eeuwig te redden. Voor eeuwig te zalen. Kunt u daarbij komen? En daarom is er nu verzoening. Door voldoening. Sion zal door recht verlost worden. Dat is de ondertoon van het kruis. Eigenlijk ook de ondertoon al van de kerstnacht. Ja, de verborgenheid. En dan gebruikt Paulus daarvoor het woord mysterium. Het mysterie der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. En zo is het, gemeente. Gods heilsweg. Tot behoud van een verloren volk. Is een ondoorgrondelijk mysterie. Kun je niet vatten met je verstand. Kun je niet gaan over redeneren. Je kunt alleen worden als een kind. En dat kinderlijk geloven. Overbodig is nu de vraag om te zeggen, is dat nu voor iedereen? Die zaak is eigenlijk aan beantwoord. Denk aan hetgeen ik gezegd heb van het woordje ons in de tekst. Dat moet je zien vanuit de context. Vanuit het verband. Maar ik wil er nog iets meer van zeggen. De Heidelberger stelt in zondag 7 de ernstige vraag. Worden dan alle mensen zalig gelijk ze in Adam zijn verdoemd geworden? En ja, natuurlijk, u weet allemaal het antwoord. U weet het antwoord. Nee. Alleen degenen die hem door een waarachtig geloof worden ingelegd. En al zijn weldaden aannemen. Ja, er staat het woordje aannemen. Maar een natuurlijke mens kan niks aannemen. Maar als God je inlijft in Christus. Dan bezit je het leven, en heeft je de hand gegeven, dat geloof dus, om aan te nemen wat hij aanbiedt. Ja, nu de vraag natuurlijk, hoort u daar nu bij, hè?
hoort u daarbij. Alleen degenen die door een waarachtig geloof in hem zijn ingelijfd en al zijn weldaden aanleven. Hoort u daar persoonlijk bij. Kijk, aan algemeenheden en een algemene gemeentebeschouwing hebt u niets. Wat hebt u eraan als ik vanaf de kansel zou zeggen, broeders en zusters, wat zijn we allemaal gelukkig, want we horen er allemaal bij. Zo iemand in de kerk zit, een moedertje of een vadertje of wie dan ook maar, die zou zeggen, die man op de preekstoel kan mij nog meer vertellen, maar ik zit ermee. Ik zit ermee te worstelen. En hij zegt, maar ik hoor erbij. Wat hebben we aan de algemene beschouwing van de gemeente? Het is en blijft toch een persoonlijke zaak en daar moet er onderscheidelijk worden gepreekt. Daarom zegt ook het woord, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Ja, dat is precies hetzelfde als onderzoekt u zelf of er een band is, een levensband is aan de Heer Jezus Christus. En gemeente daarop een duidelijk antwoord geven. Dat is nu de kern van de zaak. Dat moet er gebeuren in uw persoonlijke leven. U kunt niet bouwen vertrouwen op een Godvrezende grootvader of moeder of wie dan ook maar. Blijft een persoonlijke zaak. Voorzeker zullen in ons midden hier zijn. Die nu stil antwoorden, ja. Alles goed en wel. Maar had ik nu maar meer zekerheid, hè? Had ik nu maar meer zekerheid dat ik ook in Christus Jezus ben. Dat ik ook in hem ben ingelijfd. Aan hun adres moet ik dan zeggen dat die zekerheid niet ligt in gevoel. En niet in gevoeligheidjes. En niet in traantjes die je krijgt. En ook niet in de bevinding. Al is dat allemaal heel goed. Maar dat de zekerheid ligt in God zelf. Daarom is een woord. Daarom is een belofte. En als er dan geloofswerkzaamheid is, nou, dan zullen wel eens traantjes vloeien. En er zal ook bevinding zijn, maar dan mag u de zekerheid niet zoeken. De zekerheid ligt in God, in zijn woord, in zijn belofte. En het is nodig dat we leren geloven. Om ons kinderlijk vast te klemmen aan die zekere beloften van God. En juist door dat vastklemmen aan die belofte. Vastklemmen dus aan wat God gezegd heeft. Krijg je in je leven vastigheid. Zekerheid. Want die zekerheid ligt niet in wat ik beleef. Dat hoort er wel bij. Maar die zekerheid ligt vast in de Heere God. Is een woord. In zijn belofte. En laten we daar goed op acht geven. Want ten aanzien van deze zaken heerst veel misverstand. Lieve mensen denken dat ze die zekerheid krijgen door alles wat ze zo beleefd hebben. Ik heb deze waarheid gekregen. Ik heb die tekst gekregen. Dat is allemaal heel mooi. Het is helemaal prachtig. Ik vind het fijn. Maar daar mag je niet op bouwen. Het is maar één fundament dat gelegd is. En dat fundament is Jezus Christus. Hij alleen. Dat ander hoort er wel bij. Als we leven uit Christus, dan komt er dat beleven. Dan komt er bevinding. Maar die bevinding is geen grond. Dat is vrucht van wat in Jezus Christus zijn. In hem moeten we zijn. En ons vastklemmen aan de beloften van God. Dan kun je met die vraag, behoort hij er ook bij, een dwalende kant op. En dat moet ik wel even memoreren. Een dwalende kant. Je kunt gaan redeneren, God heeft zijn eeuwige zoon in de wereld gezonden. Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, geworden uit Maria. Hij heeft aan het kruis gehangen, heeft onze zonde verzoend. Ik ben een zondaar, dus, klaar. Kijk, zulke mensen zijn er ook. Maar dat is toch wel een klein beetje naast wat de schrift leert. U zit op de verkeerde toer als u zo redeneert en denkt. Moet deelgenoot worden gemaakt en zijn van Christus,
en wat hij verworven heeft, zijn weldaden. Bovendien er staat geschreven, en dat is goed voor mensen die remonstrantse neigingen hebben, die zullen hier wel niet zijn, maar het is goed dat we het weten. Geen mens kan iets aannemen, tenzij het van boven gegeven is. De Heere God moet het doen. Het is eenzijdige liefde. Hij moet ons delen in wat hij belooft. Hij geeft ons belofte, maar hij moet ook de zaak van de belofte ons nog geven. En dat is tot zaligheid. Laten we dat goed verstaan. En dat wordt in onze kerken helaas, althans in sommige kerken, wel eens een beetje vergeten. Het is eenzijdige liefde. God moet doodschuldige zondaren wederbaren en het leven geven. En hij zal zijn eer niet aan een ander geven. Maar wij mogen hebben gezegd erom vragen. Heere, laat mij erbij behoren. En wat de jeugd betreft, laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Dan kunt u op die genoemde vraag, hoort u erbij nog weer een andere kant uit. Als God mij, zeggen sommige mensen, mij uitverkoren heeft, dan hoor ik erbij. Waarom zal ik mij dik maken en druk maken, want dan komt het vanzelf goed en hoor ik er niet bij. Nou ja, goed, dan is er niks aan te doen. Ja, ik zou zeggen, dat hoort vroom, hè. Erg vroom als je zo gaat redeneren, hè. En zulke reacties op het evangelie kom je dan wel eens tegen, hè. Ook in onze kerken. Als ik uitverkoren ben, nou, dan komt het wel goed, hoor. Dan komt het vast en zeker goed, of dacht je van niet? Ja, natuurlijk, dan komt het goed. Ik zeg, de Heere God is een verkiezend God. Ja, hij is recht in al zijn weg en werk. Maar hij is ook hier recht in al zijn weg en werk, dat u en mij, heb ik vanmorgen gezegd ook, onder het evangelie verantwoordelijk stelt. Hij stelt ons verantwoordelijk onder de boodschap. We kunnen geen kant uit. Onthoudt u dat nog heel goed? We kunnen geen kant uit. Hij stelt ons verantwoordelijk. Hij is recht in al zijn weg en werk, zingen we in de kerk. Hij is recht in al zijn weg en werk ook daarin. Dat u en mij verantwoordelijk stelt om de boodschap van de evangelie. Dat moet ons in de engte brengen. Dat moet ons benauwd maken. Dat moet ons doorroepen. Daardoor moeten we in een hoekje terechtkomen. En zeggen, heren, ik kan geen kant uit. U kunt het alleen. Maak me levend. Leef het maar uw woord. Ja, zegt hij, zijn wij daar verantwoordelijk? Ja. Natuurlijk, denk aan die uitspraak van de Heer Jezus. Al Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. Voelt u wel hoe de Heer Jezus de verantwoordelijkheid legt op Tyrus en Sidon? Wij mensen, wij zijn verantwoordelijk voor de boodschap die we horen. Wat hebt u ermee gedaan? Ja, en dat moet ook in de kerken doorklinken. Als krijg je een leidelijk volk met de handjes over elkaar, afwachten wat er gebeurt. Nee, wij moeten beseffen dat we verantwoordelijk zijn. En dan mag het ons wel eens benauwd om het hart worden. Dan gaan we roepen. Ach, Heere, u kunt het alleen. En die verantwoordelijkheid die drukt ze op mij en op mijn kinderen. Maak mij en mijn kinderen levend. Levend naar uw woord. Wij verantwoordelijk. Ja, als we dat niet zijn, dan zou God de schuld kruisen en verloren gaan. Dat is een ergste zonde. Grote kerkzonde zou ik het kunnen noemen. Dan zou God de schuld krijgen. Maar Israël kon niet ingaan vanwege ongeloof. En dat was schuld van dat volk. Want de Heere meent het zo van ganser hartje. En de Heere meent het nog. En daarom als je overal buiten staat. En misschien met allerlei dogma's aankomt. En vanuit de raad van God wilt gaan redeneren. Dan wil ik u vertellen. Omdat het misgaat. Zo komt u nooit tot rust in uw leven. En straks wordt het kerstfeest, het kerstevangelie gelezen. Dat weet u wel. En dan lezen we onder meer deze woorden. En zij gingen met haast. U weet het wel, die herders, hè? In Efraïms velden. Ze zeggen, maak je ook eens haast.
Als je overal buiten staat, maak dan ook eens haast. Haast je om ons levenswil. Met dat geredeneer en gefilosofeer vanuit de raad van God komt er niet klaar.
Dat doet u toch morgen ook niet. Als hier middelhard dus een koopman is. Die zegt ook niet, als God in zijn eeuwige raad besloten heeft dat ik morgen 1000 gulden zal verdienen. Dan zit het morgenavond wel in mijn portefeuille en ik blijf lekker thuis. Dan zegt van, die man is niet 100% die zo redeneert, want dan moet hij erop uit. Wie niet werkt zal niet eten. Die man moet er toch op uit. In het dagelijkse leven redeneren we toch ook niet uit de raad van God. Zullen we het dan in geestelijk opzicht wel doen, terwijl de Heer tot ons komt met het aanbod van genade? Ik zeg het weer, met al dat geredeneerd komen we niet klaar, nooit tot rust. Kom alleen tot rust aan de voeten van Christus, komt herwaart tot mij, gij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En als we nog even onze tekst overzien, wat dan? Dan zegt hij dat die eenzijdige zondaarsliefde van God een mysterie is. Onbegrijpelijk. Machtig wonder. Hij geeft zijn eeuwige zoon voor vijanden. De zonde. Vijandschap van God. Zalig worden. Is en blijft. Een eeuwig wonder. En daarom zullen en kunnen degenen die in Christus Jezus zijn, niet verloren gaan in der eeuwigheid, ligt vast in de Heer. En wel gelukzalig is het volk dat op goede gronden mag getuigen, Bethlehem en Golgotha zijn er geweest, ook voor mij. Ik ben het wettig eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die mij heeft gekocht, niet met zilver of goud, maar met de dure prijs van zijn dierbaar bloed, en die mij heeft verlost uit het geweld des duivels. Amen. Ik ga u voor in dankzegging. Heer onze God, wij willen u hartelijk danken aan het einde gekomen van deze tweede dienst voor de voorrechten die u ons verleent, dat u ons elke dag geeft het voedsel dat we nodig hebben voor ons tijdelijke leven.
En dat u ons ook steeds voorkomt met het brood dat uit de hemel is neergedaald en dat nodig is ten eeuwige leven, Jezus Christus. We vragen van u een zegen, Heer onze God, over de prediking van vandaag en over de bediening van uw woord, gelijk dat elke zondag hier plaats heeft, dat er nog zondaren mochten worden toegebracht en tot de Heer Jezus Christus. Hem mogen aanhangen in verachte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Of u ook uit genade geven wilt, Heere, dat allen die genade kennen, weer zijn opgewekt en opgesterkt, versterkt in het allerheiligst geloof. Ze hebben we gezien ook in deze dienst, niets uit ons, alles uit hem. Het is eenzijdig liefdewerk Gods. Laat ons dat mogen verstaan. Dat geeft ons ook houvast in moeilijkheden en in de strijd van het geloof. Als u bent begonnen, Heere, dan houdt u vol. Dan zult u voleinden. U bent de Alfa, de eerste, en de Omega, de laatste. Zegen de boodschap voor uw volk en kinderen, ook voor de kleinen in de genade. Wil ze wat meer licht geven, Heere, zodat de nevelen opklaren. We dragen deze kerk aan u op met de kerkjeugd. En met heel de gemeente komen wij voor uw aangezicht en vragen: verhef over dit volk het licht van uw aanschijn, o Heere. En zegen de broeders van de kerkenraad. Wil ze wijsheid van boven geven om deze kudde te leiden en te wijden in deze vacature die voortduurt. En geef gebed in de kerkenraad in de gemeente om vervulling van de ledige plaats. U zegt dat de een komt en hij komt, dat de andere gaat en die gaat. Heer onze God, denk ook aan deze kerk, aan deze gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef dat ze veel de troon der genade mogen aanlopen met deze zaak. En dat de gemeente dat ook mag doen. Want u wilt gebeden zijn. Leid ons veilig nu op de wegen naar huis. Behoed ons, bewaar ons, Heere. En geef levenskracht en levenslust. Om in de komende dagen onze arbeid weer te verrichten voor zover we daartoe geroepen worden. Kracht om te doen wat gij ons hebt opgedragen. En als we niet meer arbeiden kunnen, Heere, ach, wil ons dan bidden leren, elke dag weer. Leer dan degenen die niet meer arbeiden moeten bidden voor de gemeente, voor de dienaren des woords, voor de ambtsdragers. Wat een geweldige taak is dan ook nog voor hen weggelegd. Zegen ons nu met elkaar, Heere. Wil de naprediker zijn van het woord der waarheid. Wij danken uw grote naam voor alles. En wij bidden. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig. O Heere. Amen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker op doen klaren. Zij heeft verstand aan slechten wien gemis, van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65 is de slotzang.
Gemeente, de voorbede was, zoals u begrepen hebt, voor zuster Thale. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.